willen wij CO2 reduceren gaat het om megatonnen. Dus we hebben ons ook niet gefocust op de burgerij, Henk en Mieke. Nee, bedrijven. Naar mensen die daadwerkelijk iets aan de knoppen kunnen doen.
Welkom bij de Leiders van de Toekomst podcast. Deze aflevering is onderdeel van een reeks verhalen waarin je meer te weten komt over hoe het is om een toekomstgerichte veranderaar te zijn binnen een organisatie. Aan het woord zijn mensen die hun geloof in een betere, rechtvaardige, gezondere en duurzame wereld omzetten in daden. Het zijn leiders van de toekomst die grootse verandering in gang zetten door hun kompas te volgen en gewoon te doen wat hun hart hen ingeeft. Met deze podcast hopen we leiders van de toekomst met elkaar te verbinden en te versterken in hun opgave. Om zo toe te werken naar een grotere beweging voor een duurzamere toekomst.
Sander van Beurden was ten tijde van dit interview manager Klimaatakkoord Rotterdam. In dit interview vertelt hij over hoe hij van losse projectjes naar één groot project ging en een gemeentelijk kompas ontwikkelde voor de lange termijn. Om als manager Klimaatakkoord Rotterdam het verschil te maken, heeft hij de uitdaging om de focus te houden in de gesprekken met anderen binnen de gemeente en om rolvast te blijven. Sander vertelt hoe hij voortgang boekte door de balans te houden tussen het werken aan het akkoord buiten de gemeente om en in verbinding met de gemeenteraad te blijven. Ook deelt hij welke momenten hij liever uit de weg was gegaan en reflecteert op wat het werken aan deze opgave hem heeft gekost. We horen graag van je wat je van deze aflevering vond. En beoordeel je deze show, dan maakt dat hem extra makkelijk vindbaar in de podcast-app.
We zouden het heel fijn vinden om jou wat vragen te stellen over goh, wat heb je nou geleerd in dit hele traject ook in het werken aan de klimaatnota. En allereerst misschien van, dit stap denk ik niet voor niks in zo'n traject, in zo'n project wat nou ja, veel tijd en energie wellicht kost. Wat maakt dat je ja veel zei energie. Tegen, wat zei je?
Veel energie, ja. Yeah. Nou, kijk, de concrete aanleiding was, hè, ik werk bij de gemeente Rotterdam, concrete aanleiding was dat het nieuwe college wat aantrad. We hadden een leefbaar college, met name alleen maar mannen, 6 mannen. En leefbaar is toch wel in de hoek van, we hebben niet veel met duurzaam klimaatmaatregelen, dat soort zaken. En er was een programma duurzaamheid. Dus hele betrokken, overigens intelligente club mensen. Maar goed, ze hadden wel door van ja, op een gegeven moment kwam er dus een GroenLinks-wethouder en die zei ja, ik wil met die stad aan de slag. En zo is het idee ontstaan van een klimaatakkoord Rotterdam, ook een beetje parallel aan het nationale klimaatakkoord. En heel ambitieus, niet de makkelijkste wethouder. Aan mij de taak om dat dan maar te organiseren en te realiseren. En ik ben erin gestapt. Eigenlijk wel vanuit een soort drive ook. Nieuw. Laat ik zo zeggen wat ik zie, en dat zag ik toen ik er dieper in ging ook, is zeker op dat moment, ik praat over 2019 en daarvoor, dat vanuit de overheid, de gemeente, het was heel erg ook, wat jij ook een beetje schetst, de projectjes. Projectje hier, projectje daar en allemaal geïnitieerd vanuit de gemeente. Hè, dus we verzamelen koffie en dan gaan we champignons opkweken. Fotootje in het personeelsblad. Kijk eens hoe duurzaam we zijn. Hoera. Daar gaan we de wereld niet meer redden. En hooguit dat je, dit is een voorbeeld van de dienst stadsbeheer. Nou, oh wat leuk, wat zijn ze toch geweldig bezig. En dus je ziet ook dat het thema ook gewoon voor marketing, en of het nou interne marketing is of mijn bedrijf, het wordt ook marketingtechnisch gebruikt. Het zet geen zoden aan de dijk. En dus Ik heb toen ook wel een beetje de insteek. En natuurlijk was het de eerste 3 maanden ontdekken. Wat voor vlees heb ik in de kuip? Hoe krijg ik deze mensen mee? Dat was nog een enorme klus. Dat was een club van 15 man, denk ik. Waar ik een aantal in ieder geval van nodig had. En ja, maar dat doen we toch al. Hoezo klimaatakkoord? We zijn al goed bezig. Eigenlijk onvoorstelbaar, want... Nou, hè, maar je ziet dan toch dat de klassieke reflex van hé, wij zijn ervan en hoezo, toch ook op geld doet. En ik heb meerdere toen PSU's, hè, project start-up, dus met 2 dagen, 1 dag en externe begeleiding erop van ja, hoe ga je die mindset, hoe gaan ze instappen? En op een gegeven moment zei er één...
Heb je een bepaalde titel of hoorde die al bij een bestaand team of was dat het duurzaamheidsteam? Of wie
ja, het was het duurzaamheidsteam, hè, dus daar zaten ook gewoon experts. En mensen die bepaalde beleidsterreinen hadden.
Yeah.
En toen zei er eentje, Roelof uit Beiersen, ook echt een mooie denker. Die zei van ja, maar jongens, ik zie dit als een geweldige kans. Deze aanpak, want die deed haven en industrie. Nou, dat is een dingetje in Rotterdam. Deze aanpak ga ik leidend maken in mijn hele aanpak. Hoe ik dat wil doen samen met het havenbedrijf en consorten daar. En dat was een soort, toen viel iedereen even stil, dat was een soort ja, paradigma shift die hij daar neerlegde. Nou hè, toen had ik ze mee en ik heb best een stevige structuur neergezet, want die mensen hadden het heel druk. Maar ik denk, ik heb die inhoudelijke input nodig, dus ik heb echt wel goede secretarissen aangetrokken, een stuk of 3 in schaal 11, 12. Hè, dus dat die echt wel ook dingen konden organiseren enzovoort. En uiteindelijk hebben we externe tafelvoorzitters geworven. Dus die hele opbouw van hoe ga je dit procesmatig doen. Nou, dat heb ik ook wel 3 maanden. Dus heel die governance, zeg maar, en die is wel essentieel.
Ja.
Die governance is essentieel. Hoe richt je het in? En hoe stuur je erop? Met welke uitgangspunten? En mijn uitgangspunt was, dit is niet van de gemeente... Dit is van de partijen. En uiteindelijk hebben er 150 partijen meegedaan. Dus dat zijn kleine partijen, start-ups tot BP.
Ja.
Dus, en iedereen voelde wel, oh hier, ja, hier moeten we op een of andere manier wel bij zijn. En natuurlijk een grote happening aan het begin, grote happening achteraf, grote happening in het midden. Maar ik weet nog goed dat ik Alice Krek, dat was de tafelvoorzitter Haven Industrie. Zij is programmadirecteur bij het havenbedrijf, ook onder andere duurzaam. En die zei, ja, wat levert het op? En niet zozeer voor haar, hoor, maar meer van, hè, nou, die had echt een beetje zo van, nou, hoor, er komen met leuke projecten. En welk geld staat er tegenover?
Mm.
Ik zei letterlijk helemaal niets. Dat vond ik ook leuk om te zeggen. Dat dan ook wel weer. Ik zei nee, dit. Ik zeg, je moet het zo zien. A, hebben we als gemeente sowieso niet het geld om heel die opgave te bekostigen. Dat gaat hem niet worden. Het is een paar miljard in Rotterdam. En 2, het moet echt van die partijen zijn. Het wordt niet van de gemeente. Dus uiteindelijk, toen het akkoord er lag, zeg maar, met 50 deals, hè, dat een beetje praktisch ingericht. Heb ik ook tegen de wethouder gezegd, die nogal de neiging had om het van hem te maken. Ja, politiek was het wel van hem, maar Dirk Loorbach, de hoogleraar transitie, die was ook voorzitter van de tafel mobiliteit, die noemt dat institutionele trekkracht. Die is gigantisch bij een gemeente en bij een overheid, om het maar ja, van jou te maken, in jouw kaders, in... Dat, wauw, weet je. Dus die institutionele trekkracht om daar de juiste balans in te vinden van daar deels ook weg van te blijven, dat was een grote uitdaging. En die zei, maar goed, toen we ook naar het college gingen, zei ik tegen de wethouder, nee, het wordt een appreciatie van het college. Dus het college keurt niks goed. Het wordt een appreciatie. En dat is de manier waarop je ook stuurt met deze insteek.
En wat betekende dat voor jouw rol? Want je bent natuurlijk gewoon in dienst van de gemeente. Nu had je een redelijk vrije rol, terwijl je ook telkens weer naar binnen wordt getrokken. Ja. Terwijl je juist naar buiten wil. Hoe hield je die balans?
Soms is dat natuurlijk heel lastig. Wij zaten wekelijks bij die wethouder. Ja. Die af en toe ook weer de wildste ideeën op tafel legt. Hartstikke leuk. Maar je wil ook aan het eind van het jaar dat het akkoord er ligt. Het is te veel zijpaden. Ja. He, dus het gebrek aan focus is natuurlijk sowieso bij elk traject. Maar zeker ook bij dit traject. De killing. Dat is wel even balanceren. Soms ook met een zwaar gevoel even naar die maandag. Hoe ga ik dit nou weer doen? Ja. Weet je, dat is niet altijd. En ondertussen bedacht hij ook goede dingen. Hij bedacht, we gaan een raadsakkoord opstellen. Nou, komt er ook even tussendoor. Hè, maar dat hij 12 uitgangspunten formuleerde om die raad mee te krijgen. Een soort inbedding al van het traject wat komen gaat. Politiek was die vrij goed. Dus die. En het is continu dit uitzenden en uitstralen. Dat is eigenlijk dus continu dat je ook dit verhaal vertelt. Nee, het is van de stad. Ja, maar Sander, ik weet nog goed. Toen was dat programma inmiddels werd een afdeling. En nou, er zitten allemaal hele bezorgde mensen, of sommigen. Ja, maar Sander, vanuit welke rol zitten we daar als overheid? Want we hebben 4 rollen, dat heb je ook. Je hebt handhaving, je hebt zus, je hebt dit. Vanuit welke rol? Ik denk, oh mijn god, ja, weet ik veel. Ik zeg, nou, alle 4. Ja, weet je, dus je krijgt ook dat soort institutionele vragen. Nou, uiteindelijk had ik een beetje mot met haar. Ging ook wel weer over. Dus dat is maar continu in die kader. Ja, vanuit welke... allemaal... Ja. Ga gewoon aan de slag. Ja. En dus zo. En hoe heet dat? Ik heb ook, heb het ook zo gedaan. Want die tafelvoorzitter had natuurlijk altijd een tafel. Hè, dus mobiliteit... haven, industrie, maar er hoort ook een wethouder bij. En ik heb het ook zo gedaan dat ik niet bij die wethouder zat. Ja, de eerste keer samen met die tafelvoorzitters om het even voor te stellen. Maar ze hadden dan ook een bestuurlijk team energietransitie. Er zitten dan 5 wethouders in of 7, weet ik veel. Meer dan de helft van het college. Dus dan was het ook af en toe de voortgang van het klimaatakkoord. Daar zat ik niet. Daar zaten die wethouders... die van tevoren geïnformeerd werden door hun tafelvoorzitter samen met inhoudelijk expert. Wat is de stand van zaken? En dan regelde ik, trommelde ik ze wel op. Van, hé, je moet weer, dus bel even, neem contact op. Die secretarissen deden daar ook goed werk in. Ja. Dus die wethouders moesten daar aan tafel even rapport geven hoe het ging. En niet Sander van Beurden. Natuurlijk mompels dat, ja, het allemaal goed, hup, knal. Maar het gaat even om, hoe stuur je erop? Hoe geef je die governance invulling?
Ja. Ja. Hey, en waar ik wel nieuwsgierig naar ben, want jij manoeuvreert je dan in die verschillende rollen. Of eigenlijk probeer je een rol, eigenlijk buiten een rol te blijven en dat breder te zien. En wat geeft jou dan een richting? Dus zijn er bepaalde normen of waarden waar jij aan vasthoudt van... hé, maar zo, dan weet ik in ieder geval dat ik zelf goed de goede kant op beweeg. Of dat ik de juiste dingen doe. Want je probeert los te blijven van wat die wethouders allemaal van je willen.
En ja, dat borg je ook een beetje. Dus die inhoudelijke experts die erbij zitten. Hè, dus de beleidsmedewerker... He, de van de havenindustrie die onder andere zei, ik ga dit speerpunt van mijn aanpak maken. Ja, die kent dat beleidsterrein goed. Ik had ook een dame vanuit mobiliteit, vanuit de afdeling mobiliteit. Super, heel betrokken. Dus die kent dat beleidsterrein goed en die heeft ook het interne netwerk. Dus die, dat hadden we ook wel een beetje als opdracht van, in die zin moet het niet te gek worden. Dus dat is een hele verfijnde balans. Dat de gemeente niet kan worden aangesproken. Jongens, jullie hebben iets gefaciliteerd. Ja. Het gaat helemaal verkeerd, weet je wel. Ze doen niet de goede dingen. Dan zijn die marges natuurlijk breed. Hè? Dus dit is ook niet... Maar dat, nou, dus op die manier borg je dat ook wel inhoudelijk. Hè, dus, en natuurlijk levert het ook wat op. Er zitten deals bij over deelmobiliteit. Ja, dat is tevens ook een belangrijk speerpunt om dat te faciliteren, beleidsmatig vanuit de gemeente. En toen die afdeling dat zag, toen kreeg ze in één keer, noem dat, twinkeling in hun ogen. Ah, dit is gaaf. Dit helpt ons allen, inderdaad. En er zijn deals uitgekomen waar je denkt, nou, die zijn een schone dood gestorven. Dat kan, dat is prima. Ja. Maar er zijn ook bijvoorbeeld, er is ook een versnellingshuis opgericht vanuit het havenbedrijf om bedrijven die daar zitten te helpen met een verduurzaming. En zeker ook, wat moet je nou doen richting de overheid of welke formaliteiten moet je? Hè, en het netwerk wat zij hebben binnen de gemeente. Ja, dat is waanzinnig natuurlijk. Dus je kunt ook dit soort procesmatige, of noem je dat? Dus het hoeft niet altijd, zeg maar, schone koffie te zijn die we dan vanaf morgen gaan drinken. Het kunnen ook dit soort tools zijn die bedacht worden en ingericht.
Hey, kan je een moment terughalen waarvan je denkt van, goh, maar toen heb ik echt wel verschil gemaakt. Dus dat door jouw toedoen mensen de juiste kans op durfden of gingen bewegen of daadwerkelijk partijen tot elkaar kwamen. Of dat je echt denkt van, hé, maar daar is echt iets gebeurd wat echt voor voortgang heeft gezorgd.
Nou, niet dat ik nou heel concreet zo'n sign of the times moment kan aanwijzen. Nou, zo'n paradigma shift van Roelof, weet je wel, waar je die je wel uitlokt door de acties die je inzet. Ja. Maar ik denk, doordat ik zo stuurde en dit continu uitdroeg, dat ik daarmee echt een groot verschil heb gemaakt. En ondertussen eigenlijk heel actief stuur, want er was wel een planning. Er moesten wel tussenrapportages komen. Er werden wel activiteiten georganiseerd. Dus je creëert ook punten in zo'n proces dat er even weer wat moet komen. Ja. Maar door de insteek te kiezen zoals die is, zoals die was, denk ik dat ik ten opzichte van de manier waarop de gemeente werkt en denkt, een groot verschil heb gemaakt.
Kun je dat duiden? Wat is er dan anders?
Wat ik zeg, dat het niet, hè, dus dit is niet van ons.
Nee, precies. Nou,
dat is al heel raar. Voor een gemeente, nou ja, je werkt bij de gemeente, maar is dat heel raar. Dit is niet van ons. Oh, dus je kreeg wel, en dat zit er wel in, hè, dus dan krijg je op een gegeven moment wordt het programma een afdeling en dan komt er een hoofd. Ja, maar wij betalen ze toch? Want die voorzitters kregen wel een vergoeding, maar net zoals Dirk Loorbach, man, die heeft er een tijd in gestoken. Die zei van, ja, ik heb hier ook wat te verantwoorden. Dus ik kreeg voor het hele jaar iets van 20.000 euro per man. Dat is een schijntje vergeleken bij de uren die ze hebben gemaakt. Ja, ja, ja. Dus dat had ik ook wel mooi per saldo. Ja, we betalen ze toch. Jongens, dit is fout. Dit is fout. Dus dat zijn de dynamieken. Ja. Dat zijn foute dynamiek, dat is die institutionele trekkracht.
Ja, ja, probeer te herhalen, wat doe jij nou precies, wat ook voor andere mensen die in een soort gelijk posities wellicht bij de gemeente of bij een andere organisatie zitten, om te zorgen dat die beweging dus doorgang vindt en dat de ideeën blijven stromen met de energie?
Kijk, wat ik altijd wel meekrijg, dat merk ik ook bij dit team weer, is dat het team waarmee ik werk. Hè, dus het, zeg, ja, ik zorg voor een bepaalde veiligheid. En op een of andere manier wordt het een team. Dus dat hele team wat eraan, hè, dus die inhoudelijke coördinatoren, die secretarissen en ik en zo. Een man of 14 in totaal. En ja, dat was echt een team. Nou ja, dat was echt een team. We hebben ook een geweldig afscheid met elkaar gehad.
Ja.
Met wijn en dat was gewoon goed.
En wat doe je dan dat het een team wordt? Voor jou zijn het waarschijnlijk vanzelfsprekend.
Ja, dat zijn een beetje blinde vlekken. Dat lukt niet altijd overigens. Maar dat is, ik denk dat ik heb geen moeite met delegeren. Dus mensen die voelen vertrouwen, voelen veiligheid. En van daaruit groeien ze ook of zo.
Ja.
Op die manier.
Wat ik je ook hoor zeggen is, juist omdat je zo duidelijk positie inneemt van wat het project wel en niet is en hoe je dat aan die vliegen geeft, dat ook denk ik heel veel duidelijkheid voor de mensen om je heen.
Ja, die helderheid, en die moet je natuurlijk ook in eerste instantie ontwikkelen, maar die helderheid moet je echt wel als een missie ook neerzetten. En ik heb uiteindelijk ook, want dit was procesmatig gewoon een succes. En ik heb toen de Erasmus Universiteit gevraagd, want we hebben een samenwerking als gemeente met de Erasmus Universiteit. Kun je nou onderzoeken waarom dit zo goed liep?
Ja.
Dus dat hebben ze ook onderzocht. Er is ook een rapportje van, hartstikke leuk, met 6 punten. Leerpunten. Dat moet ze er even bij pakken, want het is ook geen fotografisch geheugen. Ik kan het wel toesturen. Ja. Maar... En ik denk dat dat ook gekomen is door deze basisgedrag en houding. Mm-hmm. Ja, ik denk, en wat ik denk ik ook goed doe, is nooit uit het oog verliezen waar het om gaat. Hè, dus die hoofd- en bijzaken, wel focus houden. Mm-hmm. Wat moet er nu echt? En op welke manier? Ja, dat op die, dus dat is ook echt wel van belang. Want op een gegeven moment, dat is ook zo mooi, want dan ben je dus een half jaar, even kijken. Oktober ben ik toen begonnen. In januari zijn die voorzitters gevraagd. En in maart bedacht de wethouder, er moet ook een tafelconsumptie bij. Ja, weet je, dan ben je al bezig.
Ja. Yeah.
Nou, die kon ik niet helemaal uit zijn hoofd kletsen. Dat was natuurlijk door een partijgenoot die werkt bij de Erasmus Universiteit benaderd enzovoort. En consumptie is niet zozeer, want het ging echt om CO2-reductie. Dus ik, dat zei ik ook. Ik zei, jongens, dit gaat niet om projectjes. Willen wij CO2 reduceren, gaat het om megatonnen. Dus we hebben ons ook niet gefocust op de burgerij, Henk en Mieke. Nee, bedrijven. Naar mensen die daadwerkelijk iets aan de knoppen kunnen doen.
Ja, precies.
Want jij en ik kunnen ook wel wat. Ja, dat is leuk. Weet ik veel wat we doen. En dat is hartstikke goed. Maar daar kun je een paar tig miljoen in investeren. Weet je wel, wil dat nemen zonnepaneel. Nee, dus dat is een ander soort traject. En dat is vanuit de gemeente. En hier wil je dat de professionele partijen meters gaan maken of dat... Ja, die stappen gaan zetten. En daar heb je wel wat... Kijk, want dat heb ik ook geleerd. Men, hè, want de overheid staat continu negatief in het nieuws. Dan denk je, kan het nog negatiever? Ja, het kan nog negatiever. maar uiteindelijk is men wel blij met zo'n rol als gemeente. Omdat we neutraal zijn. Wij zijn niet winstgeoriënteerd. We zitten niet van what's in it for us.
Nee,
en, dat wordt gewaardeerd. Natuurlijk moet je het wel goed doen.
Ja.
Maar zo. Ja, en wat denk ik ook goed is, waarom maak je het een succes? Door het gewoon ook echt goed te faciliteren. Dus dat ook loopt. Dat je goede mensen hebt die ook proactief aan de slag gaan. Ja, weet je, dat is essentieel. En uiteindelijk werd zo'n tafelvoorzitter extern en die... En die coördinator en zo'n secretaris, dat werden ook echt teampjes met z'n drieën. Helemaal goed. En die konden ook blind vertrouwen op die secretaris en die inhoudelijke coördinator.
Ja, en dat vraagt natuurlijk ook een kennis van überhaupt van het veld waar je het over hebt, maar ook van de mensen met wie je werkt. Wie kan dit wel, wie niet? En zorgen dat die op de juiste manier...
Ja, en dat is ook een gok, hè? Want zo werkt het ook binnen gemeenten. Weet je, nou... Hoe werkt het? Ha, we hebben de programmamanager. Nou, we zijn klaar. Ja, we zijn klaar.
Moet het nog beginnen?
Dus ik ken de gemeente ook wel goed in die zin. En zo organiseer je je team bij elkaar.
Ja.
En wat ik eigenlijk hoor is dat je zegt, hè, want je begon met dat uitgangspunt van dit is niet van ons. En dan ontstaat er best wel een discomfort in het ambtelijk apparaat. Wat dan? Hè? Maar dan geef jij dus houvast door een bepaald proces neer te zetten, door het goed te faciliteren, door een aantal goede mensen uit te kiezen en door doel voor ogen te houden. Ja. Hè? Maar vast blijven houden aan waar doen we dit
voor? Dus, en ze zijn ook begonnen elke tafel met een startnotitie. He, dus ze moesten ook een startnotitie hebben, wat zei enzovoort. He, en natuurlijk kijkt de wethouder daarna. Er kwam een tussentijdse rapportage en uiteraard eindigde het allemaal in een mooi boekje met die 50 deals. Maar dat wou ik nog vertellen, die consumententafel voor consumptie is een vreemde eend in de bijt, want het is geen CO2-reductie. Nee. Sterker nog, daar kunnen we als gemeente echt geen ruk aan doen. Dat zijn ook, je hebt drie soorten stroom. Hè. Dus je hebt direct dat je en de bron bent en de bron kan aanpakken. Je hebt dat de bron, ze heeft me laten vertellen, zeg maar een auto die door Rotterdam rijdt. Dan is die bron niet binnen jouw, dat kun je niet aanpakken, maar hij is wel binnen jouw grondgebied. Ja. Nou, dan heb je nog, zeg maar, als ik, weet ik veel wat, deze pen die elders is gemaakt en hier naartoe getransporteerd enzovoort. Dus dat zijn allemaal buiten Rotterdam. Ja. Dus in die zin is consumptie natuurlijk echt, weet je, en dan beland je voor je het weet in de leuke projectjes.
Ja, precies. Ja.
Nou, maar wat die meer zei, dat was een studente die daar voor ging. Die heeft volgens mij ook een half jaar studie niet gedaan, zeg maar. En die deed daar hartstikke goed. En uiteindelijk, zij was de vijfde voorzitter, gaf zij een hele goede dynamiek aan ook dat team van die tafelvoorzitters. En dat was leuk. En wat je ook doet, ja, want dat wou ik ook nog zeggen, die institutionele trekkracht of de wethouder had wel zoiets, want ja, die heeft natuurlijk ook wat te verantwoorden, hè, aan de raad, ook met de leefbaar in de fract, in de van. Dus die wilde wel soort of DCMR laten meemeten. Wat levert elke deal op? Mm-hmm. Daar waren ze niet zo blij mee, die tafelvoorzitters. Omdat het die initiatieven ook kan stuk slaan. Want sommige initiatieven kunnen super waardevol zijn, maar geen ruk aan CO2 in eerste instantie reduceren. Of net zoals zo'n versnellingshuis.
Je weet niet wat het oplevert.
Ja, nul CO2. Maar dat bedoel, dat kan indirect een enorme impact genereren. Dus, maar goed, uiteindelijk hebben we het daar nog wel, want die kijken natuurlijk zeer wetenschappelijk. Dus die kijken naar zeer concrete CO2's. Nou, dus we hebben daar enorm op bijlopen sturen van nou, wat is zeker, wat is waarschijnlijk en wat is nog ver weg. Dan krijg je iets meer groene balkjes, krijg je dat soort gedoe. Ja. Maar op een gegeven moment bedacht mijn ambtelijk opdrachtgever, directeur, die dacht van nou, ja Sander, we moeten ook in beeld brengen hoeveel investeringen er dan mee gemoeid zijn. Ik zeg, Petra, weet je dat nou zeker? Hè, ook met deze gedachte. Ook weer zo'n weet je, over echt gemeente, weet je wel. Dat is echt. Ik weet dat mijn secretaris zei van ja, Sander, dat moeten we niet willen. Dat is slecht, dat gaat ook niet. Dat is echt onzin. Ik zeg, je hebt volkomen gelijk. Maar goed, ik had de wethouder zei uiteindelijk ja, maar ik zag de twijfel in zijn ogen. Ja, maar Sander, moeten we. Ik zei, nou weet je, laat het haar maar voorstellen aan de klimaattafelvoorzitters. Geen probleem. Die gaan dit vierkant afschieten. Ik hoef ze niet eens te bellen. Ja, we hadden elke maand klimaatberaad. Ja. En zo geschieden. Ja. Geweldig. Dat vond ik zo leuk. Dus uiteindelijk door soms niets te doen. En dat je gewoon weet wat er gaat komen. Nou, het werd echt stapsgewijs toen die aan het woord. Toen de tafelvoorzitter energie. Ja, zegt hij. Die windmolens, wat moet ik noteren? 12 miljard? Zeg het maar.
Ja.
Het punt is nog niet eens. Ja, dat vind ik dan leuk, weet je wel. Omdat je gewoon weet.
Ja.
Je Het is nog niet eens afgeconcludeerd. Heerlijk.
Dus... Stel je voor dat ze iemand op jouw plek hadden gezet die echt veel minder ervaring had en ook minder situationeel gewoon belegd was en niet wist hoe de hazen liepen, dan had dit echt desastreus kunnen uitpakken.
Ja, dan had dit desastreus kunnen uitpakken. En dan kom je in conflict situaties, dan kom je in weet ik veel waar. Dus je moet hier niet ambtenaren voor hebben.
Maar dat is echt wel zo. Wat voor zulke soort opgaven, het is maar gelukkig dat jij degene was die hier...
Nou ja, misschien met de wijsheid achteraf, maar het is wel, ja, je hebt wel dit soort... Kijk, en mij, dit voorbeeld niet hoor, dat kostte me geen stress, want ik denk, ik ga het helemaal goed komen. Maar je voelt wel continu tijdens het hele traject deze spanning in je buik. Ja. En dat is deze spanning.
Ja, dat het echt kapot wordt.
Het ongemak van mensen van de organisatie, want ik ben wel gevoelig in dat opzicht, die voel ik wel.
Ja.
Denk jij dat ongemak uiteindelijk wel hielp om tot resultaat te komen? Want mensen zijn natuurlijk toch even uit hun comfortzone. Van, oh, maar vanuit welke rol zitten we hier dan? Het is niet van ons. Moeilijk. Gek.
Ja, nee, nou, de mensen zelf die eraan meewerkt hadden dat ongemak niet. Nee. Maar het is meer de mensen buiten je team, zeg maar.
Ja.
Dus ook die dame die zei, ja, vanuit welke rol zitten we daar?
Ja.
Ik kan het af en toe maak ik nog steeds grapjes. Niemand begrijpt me dan. Vanuit welke rol?
Het is echt zo'n running gag geworden. Waar ben jij het meeste trots op als je terugkijkt?
Überhaupt dat het gelukt is, ook binnen een jaar tijd.
Ja.
En dat je dus... Door deze manier, ja, het waren uiteindelijk iets van 150 partijen. Hè, want per tafel, die moeten ook hun eigen netwerk genereren en een tafel krijgen enzovoort. Het meest trots op denk ik wel dat ik zeg maar de insteek die ik gekozen heb. Met daarbij de governance die ik ontwikkeld heb. Dat een soort hele goede... vruchtbare matches is geweest. En dat het ook op die manier gelukt is.
Echt ook de vooruitziende blik en het inregelen van de juiste mensen op de juiste plek.
Ja, van de juiste mensen en ook de juiste structuur. Hè? Want je moet ook gaan bedenken, ja, wat weet je, ik weet nog, na 3 maanden had ik hem. En heb ik in 1 keer dat organisatieplaatje getekend. Zo, paf. Maar dat is wel een geboorte. Je moet dat wel... Dat is een geboorte.
Ja.
Een proces ook weer. Dus, en nogmaals, het systeem of de structuur of de governance die je bedenkt is niet heilig. Want elk systeem is vatbaar voor om te imploderen. Maar het is de combinatie met welke insteek je daar dan op stuurt.
Ja.
En hoe je mensen ook in positie brengt. Want dat is eigenlijk... eigenlijk moet je heel sterk ook anderen in positie brengen.
Mm-hmm. Ja, helder.
Hoe minder ik, hoe meer zij. En dat is wel essentieel.
Ja. Ja. Een vraag die hier op mijn lijstje staat, maar die heb je eigenlijk al beantwoord. Dus meer generiek gezien van... Goh, wat moet iemand die een soortgelijk positie als jou zou innemen? Dus het is echt een voortrekker is, zeg maar, of een voorloper bedoel ik, in het toekomstbewust handelen. Dus eigenlijk op het terrein waar je ook nog niet zo goed weet wat het nou precies gaat opleveren, met welke spelers je nou moet schakelen.
Je weet
wat helpt dan? Wat heeft iemand voor kenmerken nodig? Wat voor mindset is
bedoeld? Nou, je hoort denk ik ook wel in mijn verhaal, of althans hè, ook... Ik doe heel veel intuïtief ook. Dus je hebt een enorme sensitiviteit nodig.
Ja.
Dus vandaar dat ik ook veel blinde vlekken heb. Van waar ben ik nou echt goed in? Ja. Omdat ik gewoon op mijn intuïtie acteer.
Ja.
En daarnaast goed procesmatig gevoel heb. Ook wel een relationeel gevoel. Dus die... Hè, dat zijn dan soort competenties.
Mm-hmm.
Maar elke stap, dat merkte ik ook met de omgevingswet. Want er zitten ook echt wel dingen bij dat je denkt, hoe gaan we dit doen? Dat komt uit de diepe krochten van mijn intuïtie.
Yeah.
En in één keer plop is die er. En dat ontstaat, of je hoort dingetjes, Odie, en je koppelt dingen. Dus het is ook een soort serependiteit. Yeah. die ook speelt op die manier.
Yeah.
En ik denk dat...
En wat helpt jou om dat te voeden? Heb jij hulpbronnen of heb je mensen met wie je spart?
Ja, die heb ik, want ik ouwe hoer tegen iedereen aan. Maar uiteindelijk merk ik dat als er geen antwoorden zijn, de mensen ze ook niet hebben en je ze zelf moet verzinnen.
Een vraag heel erg door natuurlijk over, goh, wat maakt je nou succesvol in deze context, mm-hmm. hè, om echt toekomstbewust te handelen? Heb je ook dingen waarvan je denkt, als ik dit nog verder zou ontwikkelen of nog meer gebruik van zou maken, dan zou ik nog effectiever zijn?
Kijk, waar mijn kracht in zit, denk ik, is dat ik dit doe. En hierin mijn eigen visie en mijn eigen intuïtie volg. Natuurlijk met alle input van anderen en er zitten ook ideeën van anderen in verwerkt enzovoort. Maar in de kern is dat wel wat ik doe. Maar omdat het nieuw is en omdat het in dit geval organisatievreemd is hoe je het doet. Doe je dat ook met, voor mijn gevoel, enig voorzichtigheid.
Ja.
Ga ik het niet van de daak trommelen. Nee, en het is er. En van daaruit implementeer ik het. Ik denk als ik daarin nog wat overtuigder was. Dit is de weg. Dit is de visie. Dat ik er wat harder, steviger zou staan en in gang zou zetten.
Yeah.
Ja, maar dat komt ook omdat het, weet je, het is ook een intuïtief traject, interactief, waarin je continu peilt, oké, dit is de missie, dit wil ik. Yeah. He, dus ik heb altijd het wat helder voor ogen, daar wijk ik niet van af. En het hoe is flexibel.
Ja, yeah. En wat zou het je opleveren als je nog meer overtuigd zou zijn? Is dat snelheid of meer daadkracht nog?
Nou, daadkracht denk ik dat het wel meevalt, want het resultaat komt er altijd en goed en op tijd. Het zou nog meer de andere manier of een andere. Het zou nog meer uitdragen naar anderen.
Ja.
Je zou wat meer, nog meer boegbeeld worden en zijn. Een inspiratiebron misschien. Hè, een groot woord natuurlijk. Ja. Maar van de aanpak voor anderen. En andere
zou bijna besmettelijk worden misschien.
Ja, daarmee zou ik besmettelijker worden. Of van, hé, zo kan het ook. Of hé, dit is een mooi, ook een mooi, dit is een mooi alternatief. Of,
ja. Ja.
Dus op die manier. Dat zou het opleveren, denk ik, voor... voor de stad of whatever.
Ja. Ja, en het is ook interessant. Wat zou het voor jou persoonlijk opleveren? Stel, je zou nog meer een boegbeeld zijn. Is dat iets waar jij warm van wordt? Of?
Nou, niet per se. Ook prima, ook leuk om dat te zijn. Hè? Want ja, een beetje statuur doet zou zeker mijn ego strelen. Maar dat is ego. En moet je het daar dan van hebben?
Dat
ja.
Kan
veel
opleveren hoor.
Ja, nee. Hè? Gewoon lekker.
Ja.
Maar ja, weet je, dat is een vorm van egoïsme, zeg maar. En maak je in die zin ook kwetsbaar, want als je dat dan niet meer hebt, dan ben je ook niks meer. Maar... even kijken, terug naar je vraag.
Wat zou het je persoonlijk opleveren?
Nou, misschien dat je wat minder Ja, dit zijn ook trajecten die, hè, wat ik zeg het ook, het is af en toe ook een soort baren van iets. En met twijfel in de bast gewoon doorgaan en implementeren en neerzetten. Dus het weerhoudt mij niet. Omdat ik weet ergens diep intuïtief, dit moet zo. Maar dat zou misschien wat minder gedoe in mezelf opleveren. Ik kan altijd met jaloezie kijken naar mensen die gewoon helemaal overtuigd zijn van zichzelf.
Ja.
Het is natuurlijk ook bloedirritant, die mensen. En die hebben af en toe een plaat voor een hersenschuur, niet normaal. Maar het enige waar ik jaloers in ben, gewoon wat fijn, daar je zelf zo in gelooft.
Ja, wat een gemak.
Wat een gemak, en heb je daar allemaal geen last van.
Ja.
Van die interne stemmen van, oké, is dit, hoe kan dit wel, ja.
Ja. Wat zou je nu juist wel willen aanraden of waar mensen toe uitnodigen die echt toekomstgericht willen leiding geven?
Je hebt twee soorten toekomstgerichte leiders. De leiders met de mooie verhalen die op zich heel inspirerend zijn. Maar feitelijk deden wat ze doen en deden zoals iedereen het doet. En keurig binnen de lijntjes lopen en keurig precies weten wanneer ze welke stap in hun carrière moeten zetten. Die ken je ook, die heb je genoeg en die schrijven zelfs boeken en die zijn best.
Ja.
En je gaat ze haast geloven. Ik praktiseer vooral het doen. Er hoort natuurlijk tekst bij, er hoort een visie bij die je uitdraagt, desgevraagd al. Maar zoek alleen de bühne op als het nodig is. Strikt noodzakelijk nodig voor het behalen van je resultaat, van wat je wil bereiken.
Ja.
Want die,
the proof of the pudding is in the eating. Zeg echt, ga aan de slag.
Ja, zeker, ga aan de slag. En tuurlijk moet je af en toe inspirerend zijn, maar doe dat alleen op momenten dat je denkt, oké, de meute heeft weer wat nodig. Of mijn mensen hebben wat nodig. Of ik moet de gemeente eventjes weer... Op die manier.
Anders hoor ik je ook zeggen, ondermijn je het zelfs bijna. Dan wordt het verhaal groter dan de actie.
Ja, en dat zie ik ook heel veel. Zeker op het thema duurzaam. Man, houd erop.
Ja.
Weet je, daar heb ik veel liever die dame uit Zweden. Ik zag laatst nog een interview met haar.
Greta,
weet je wel. Die is natuurlijk... Ze heeft wel gelijk. Dus die... Weet je, en als dan, dat is toch een bekend moment, hè, dan zit die voorzitter van de Jonker. Hè, die zei, ja, nee, want ik gebruik mijn theezakje nu ook 2 keer. En dat zij zegt, hallo.
Ja, dat kan.
Hallo, heb jij enig idee wat nodig is met je theezakje 2 keer?
Ja,
en dat gewoon zo zeggen.
Ja.
Heerlijk.
Ja.
Dat is geweldig. Dat zijn de leiders.
Ja, ja.
En zeker. Natuurlijk is ze licht autistisch, dat weet ik zeker.
Ja, dat is helemaal behulpzaam, denk ik.
Maar dat is dus behulpzaam. Dus dat je dan even geen interne vroegingen voelt en er even geen last van hebt, nou, dat is fijn. Ching.
In de podcastserie over leiders van de toekomst hoor je mensen uit verschillende sectoren en niveaus. Waar de een op operationeel niveau werkt, werkt de ander juist weer op meer een strategisch niveau. In de afleveringen vertellen zij over hun motivatie, drempels en tips bij toekomstbewuste leiderschap.
Stel je wil meer weten over het morele kompas, luister dan naar aflevering 1 en 2. Wil je nou meer de diepte in en leren over de barrières die je hoe dan ook zal tegenkomen als leider van de toekomst, luister dan naar de afleveringen 3 en 4. En wil je nou concrete adviezen en tips, luister dan naar aflevering 5 en 6. Ook zijn de complete interviews van een aantal van de geïnterviewde leiders terug te beluisteren.
Je vindt de interviews op Spotify en de lijst is nog aan het groeien. Want binnenkort verschijnen er nieuwe verhalen van leiders.
Kessels
en Smit
Broadcasting. Every story needs a cast.